Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond zijn we weer toe aan het volgende gedeelte uit de brief aan de Galaten. Dat is inmiddels geworden het derde hoofdstuk. Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3, daar staat: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien maar ook te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaden, het welk is Christus. En dit zeg ik: het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Tot zover. We hebben gezien in het voorgaande hoofdstuk, in Galaten hoofdstuk 2 met name, dat daar gezegd werd dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof. Dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door werken, ook niet door besnijdenis, ook niet door het leven volgens de Joodse rituelen, volgens de Joodse wet, maar simpelweg door geloof in de Heer Jezus Christus. En deze gedachtegang die wordt hier in dit derde hoofdstuk van de Galatenbrief nog eens extra onderbouwd. Dat wil zeggen, in hoofdstuk 2 vertelt de apostel Paulus deze waarheid gewoon logischerwijze. Hij redeneert gewoon en houdt het ons voor en zegt: kijk nou zelf maar, je ziet dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werkende wet, maar uit het geloof. Een eenvoudige zaak. Maar hier in dit derde hoofdstuk komt hij op dezelfde dingen terug, maar nu vertelt hij dezelfde waarheid op grond van het Oude Testament. Op grond van het woord van God. Hij verwijst namelijk in eerste plaats naar de wet natuurlijk, maar daarnaast naar Abraham en de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En op grond van die beloften toont hij aan dat de mens gerechtvaardigd wordt buiten de werken der wet om. Dat was bij Abraham al zo en dat is nu vandaag aan de dag in feite nog steeds zo. Niemand doet er wat aan toe, niemand doet er wat aan af. God heeft een gelovige Abraham ooit gerechtvaardigd en dat betekent dat God elke gelovige rechtvaardigt. Want er is bij God, zoals bekend, geen aanneming des persoons. Een heel eenvoudige waarheid. En daarom begint Paulus dit hoofdstuk vrij grof. Dat wil zeggen, hij gebruikt terminologie die, als wij het zouden gebruiken, ons niet in dank zou worden afgenomen. Het is ook zeker niet parlementair, maar er staat: O gij uitzinnige Galaten. In het Nederlands betekent dat zoveel als dat ze krankzinnig zijn. Daar komt het op neer. O gij uitzinnige Galaten. Wie heeft u betoverd? Nou. Dat zijn sterke woorden. Maar het zijn niet de mijne. Ik hoop ook niet dat u ze mij kwalijk. Nee, ze staan hier gewoon in de schrift. Hè. Ik excuseer me maar weer. Het wordt me al zoveel kwalijk genomen. Hè. Maar het staat hier nog eenmaal gewoon in het schrift. O gij uitzinnige Galaten. Ik heb het expres nog eens opgezocht. Wat er nou precies staat in dit vers, in het Grieks, in de grondtekst. En het uitzinnige, er staat inderdaad een woord voor buiten de zintuigen om. Ze reageren, ze handelen, deze Galaten, die handelen buiten hun zinnen, hun zintuigen om. Dat buiten wat zij zien om, buiten wat ze gehoord hebben om, enzovoorts. Ze handelen op een volstrekt ongecontroleerde wijze. Ze gebruiken hun hersens niet, zou je moeten zeggen, in gewoon Nederlands. Dus geen gezond verstand. Ze zijn uitzinnig. Ze lezen het woord van God niet. Ze luisteren niet naar het woord. Zie, daar gaat het om. En daarom zegt hij, gij zijt uitzinnig. De zintuigen zijn normaal de middelen waardoor een mens beïnvloed wordt. U luistert naar mij, of u dat nou wilt of niet, u wordt erdoor beïnvloed. Dat is nou helemaal zo, dat is het risico van ergens naar luisteren. Als u ergens naar kijkt, krijgt u precies hetzelfde. U wordt daardoor beïnvloed. Het heeft een uitwerking. En de bedoeling is dat de mens zijn beslissingen neemt. Dus zijn daden doet in overeenstemming met dat wat hij gehoord, dat wat hij gezien heeft, dat wat hij geroken heeft desnoods. Want dat kan er allemaal bij horen natuurlijk. Een mens handelt op grond van wat hij met zijn zintuigen waarneemt. Als hij dat niet doet, dan heeft hij ze niet alle 7 of alle 5 op een rijtje. Want ik weet niet meer hoeveel we er tegenwoordig nog hebben. Sommigen hebben ze niet eens alle 3, dus kan je nagaan. Maar laat staan op een rijtje. Hè? Alleen als je de 2 hebt, dan staan ze altijd op een rijtje. Daar moet je maar eens over nadenken. Maar dan ben je wel een boel kwijt. Hè? Maar goed, als we niet geregeerd worden meer door onze zintuigen, als we handelen buiten wat we zien, buiten wat we horen om, dan is er een steek aan ons los. Zie? Dan zijn we niet goed bij ons verstand. Dan maakt de andere mensen ons zorgen. Zich zorgen over ons. Dan zeggen ze, nou, dan moet je mee oppassen. Want dat is zo raar. Die mensen doen, hè. Ja, normaal gesproken kom je dan in de inrichting terecht of zo. Dat is het nu eenmaal. En dat is wat de apostel Paulus deze Galaten verwijt. Galaten overigens, die waarschijnlijk met de beste motieven leren dat een gelovige zich zou moeten plaatsen onder de wet. En dat hij zich zou moeten besnijden, bovendien dat hij geen varkensvlees mag eten, ik noem maar een paar dingen op. Want daar ging het over in het voorgaande hoofdstuk. En er zijn echt argumenten voldoende te bedenken waarom we dat niet zouden doen. Of waarom we het wel zouden doen, bedoel ik maar. Hè? Er zijn argumenten te bedenken waarom een mens zich zou laten besnijden. Behalve de Bijbelse zijn er nog veel meer namelijk. En er zijn argumenten genoeg waarom een mens geen varkensvlees zou eten. En behalve de Bijbelse argumenten zijn er nog veel meer. Ik ken mensen die worden er ziek van. Krijgen er huiduitslag van. Van varkensvlees, ja, daar komt vrij veel voor. Schijnt echt niet zo erg gezond te zijn. Dus er zijn goede redenen voor, behalve dan de reden dat ze volgens de wet onrein zijn. Maar Paulus zegt, als je als gelovige meent dat je de Heer kunt dienen door bepaalde dingen te doen en bepaalde dingen te laten, dan ben je uitzinnig, want dan heb je van het woord wat tot je gekomen is, wat door de oren is naar binnen gegaan, of desnoods door de ogen, van het woord heb je dan nog niks begrepen. En daar gaat het hier over. Zie. En als blijkt dat je toch bij je volle verstand bent, dan zou je moeten zeggen, nou, dan ben je betoverd. Dat zegt de apostel tenminste. Je bent uitzinnig, of je bent betoverd, of vermoedelijk allebei. Maar in ieder geval, dan sta je onder de invloed, onder de controle van dingen die met het woord van God niks te maken hebben. Dat is toverij. Dan sta je onder controle van dingen die we niet grijpen kunnen, die we niet verklaren kunnen, waar we geen oorzaak voor kunnen aanwijzen. En zo handelen deze Galaten en daarom wordt het een hoogst kwalijk genomen. Het is Paulus niet die heel voorzichtig komt zeggen, jongens, zou jullie dat niet anders doen? Nee, ik kom met grof geschut. Niet met een voorzichtige terechtwijzing, heel tactvol, zodat ze na verloop van een paar jaren misschien eindelijk begrijpen dat het toch eigenlijk wel beter is als ze het anders zouden doen. Wel nee, hij komt inderdaad met een tweesnijdend scherp zwaard. Het bekende zwaard uit Hebreeën 4 of uit Efeze 6, het zwaard des geestes. En een zwaard snijdt nog altijd. En dat is wat hier gebeurt. Paulus gebruikt dat scherpe zwaard en hij zegt: uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En vervolgens hanteert hij het zwaard, want hij wijst op wat de schrift zegt. En dat zondert af, dat snijdt af. Wie heeft u betoverd? Helaas moet ik bij dit eerste vers enige kanttekeningen plaatsen. Ik weet niet of u misschien een nieuwe vertaling bij de hand hebt. Dat vraag ik niet vaak natuurlijk. Hè? Maar het is wel zo dat dit vers nogal verbasterd in de Statenvertaling terecht is gekomen. Helaas. En daarom moet ik er wat commentaar op leveren. Als u wilt, kunt u dat gewoon thuis in een nieuwe vertaling of zo controleren. Zult u zien dat het waar is wat ik nu zeg. Het is namelijk zo dat hier in de Statenvertaling staat: o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En tot zover klopt het. En dan staat er: dat gij der waarheid niet zou gehoorzaam zijn. En dat staat er in de grondtekst niet. En in de nieuwe vertaling staat het ook niet meer. Dat is dus gecorrigeerd. Hoeft u niet op mijn gezag aan te nemen, dat kunt u zo zien in andere Bijbelvertalingen. Dus er staat: o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Dat is correct. Dan: dat gij der waarheid niet zou gehoorzaam zijn, dat hoort er niet te staan. En dan gaat de zin verder met: de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest. Dat is weer goed. En dan staat er: onder u. En dat is weer fout, want ook dat staat er niet. En dan staat er weer gewoon: gekruist zijnde. Dus als u het corrigeren wil, wat u door zou moeten strepen of tussen haakjes zou moeten zetten, is dat gij der waarheid niet zou gehoorzaam zijn en onder u. Want dat hoort er ook niet te staan. Zodat er overblijft in dit vers: o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? De welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, gekruist zijnde. En die dingen die ertussen gekomen zijn, die verzwakken alleen de strekking van het vers. Het verandert niet veel aan de betekenis, eigenlijk helemaal niks. Maar het verzwakt de strekking van het vers. Het vers is veel korter en veel harder dus ook dan dat het in de Statenvertaling lijkt. Er wordt gezegd: wie heeft u betoverd? En dan: den welken, dat betekent aan wie, of aan de welke. Hè? Den welken, of aan wie, Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, gekruist zijnde. Dat wil zeggen, voor deze gelaten is de Heer Jezus Christus geschilderd. Dat wil zeggen, het woord is tot hen gekomen. Het is een schildering als het ware gemaakt met woorden, want dat kan. Zodat men zich in de gedachte, in zijn voorstellingsvermogen, in zijn fantasie een beeld zou vormen. En dat beeld van de Christus is er een van de gekruisigde. Dat is wat er staat. Aan wie Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, gekruist zijnde. Hij is hen gepredikt als de gekruisigde. En daar gaat het om. En daar gaat ook de rest van dit hoofdstuk over. Want over dat kruis wordt weer gesproken. Eerst in vers 10. Wanneer gezegd wordt: vervloekt is een ieder die nu blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Maar daarmee ook in vers 13. Waar staat: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zodat dit hoofdstuk, dit gedeelte wat we gelezen hebben in ieder geval, spreekt over dat Jezus Christus gekruisigd is. En door zijn kruisiging heeft hij een einde gemaakt aan de wet. De wet die namelijk een vloek was. En dat is wat dit schriftgedeelte zegt. Er zijn vele schriftgedeelten in de Bijbel die datzelfde zeggen. En daarom is het zo vreemd dat men dat toch niet begrijpt. Het is waar dat door het kruis van de Heer Jezus, door zijn lijden en sterven, wij verlost zijn van de zonde. Maar op precies dezelfde manier zijn we verlost van de wet. Want zowel zonde en wet zijn een vloek waarvan de mens verlost moest worden. En zonde en wet horen uiteraard bij elkaar. Als er geen zonde is, is er geen wet, want er is geen wet nodig. En als men van de zonde verlost is, is men dus ook van de wet verlost. Want die twee dingen die horen bij elkaar. De wet wordt dan ook genoemd in, ik meen dat het Hebreeën is, de wet des zondigen vleeses. De wet die ligt op het zondige vlees namelijk. Dus door de kruisiging kwam een eind aan de wet. Dat is wat de apostel Paulus zegt in dit eerste vers. Het is een wat lange, wat merkwaardige zin. Maar het is heel simpel. Hij zegt, wat zijn jullie uitzinnig? Hebben jullie dan niet gezien? Oftewel gehoord. Dat Jezus Christus, dat hij gekruist is. Hij is toch voor jullie ogen, in geestelijke zin althans. Maar hij is toch voor jullie ogen tevoren geschilderd. Heb je die schildering niet gezien? Of als woorden bedoeld zijn, heb je dan dat verhaal niet gehoord? Is dan je voorbij gegaan? Heb je geen zintuigen? Ben je soms uitzinnig? Of stond je onder invloed van een of andere occulte macht, waardoor al de dingen in de wereld om je heen aan je voorbij gingen? Zodat je het beeld niet gezien hebt, het schilderij niet, of niet gezien hebt het woord wat tot je kwam? Er zijn mensen die zijn soms zo erg in trance of afwezig, dat ze niet horen wat er gezegd wordt en niet zien wat er getoond wordt. En daar heeft de apostel Paulus het over. Ben je betoverd? Ben je uitzinnig? Werken je zintuigen niet? Is het afgesneden? Ik moet daarbij denken aan de voorvallen in de Bijbel, waarbij mensen blind of doof waren als gevolg van bezetenheid. Als gevolg dus van wel degelijk demonische invloed. Want dat kan heel goed. Het hoeft het niet altijd te zijn natuurlijk. He? Als je geen ogen hebt, dan houdt alles op. Dat is geen occulte invloed of zo, maar dan heb je gewoon een mankement in je lichaam. Dat kan natuurlijk. Maar het komt voor dat mensen zodanig onder invloed van demonen staan, dat demonen zozeer een mens in zijn ban hebben, dat daardoor de zintuigen niet meer werken. Nou, daar zinspeelt de apostel Paulus op. Hij zegt, hoe is dat? Ben je uitzinnig? Ben je betoverd? Heb je dat plaatje niet gezien wat je voorgehaald is? Die schildering namelijk van Christus gekruist zijnde. We vergeten dat hij aan het kruis hing en daarmee zonde en wet van ons wegnam. Dat hij daarmee uitwiste het handschrift wat tegen ons was in inzettingen bestaande. Colossens is dat. Ja, dat is wat de apostel zegt. Ze hebben het niet gezien en hij gaat ze overhoren. Hij gaat controleren of ze het gezien hebben of ze het gehoord hebben. Hij gaat ze overhoren en hij zegt, dit alleen wil ik van u leren. En dan komt de vraag, vers 2 is dat. Daar staat, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Dat is in die dagen een makkelijke vraag, want in de dagen van handelingen vinden we niet altijd, maar wel dikwijls, dat als mensen de geest ontvangen, kortom tot geloven, dus tot wedergeboorte komen, dat dan die geest ook duidelijk waarneembaar op hen valt, staat er. Zie. Dat gebeurde toen als demonstratie uiteraard. Zodat duidelijk voor iedereen zichtbaar was en hoorbaar was ook wat er gebeurde. Nou zegt de apostel, die geest die je ontvangen hebt, is die gekomen door de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Dat is een heel makkelijke vraag, want 1500 jaar ongeveer sinds Mozes, als je het mij vraagt, was 1656 jaar, maar in ieder geval 1500 jaar ongeveer sinds Mozes, was de wet gepredikt en probeerde men de wet te houden met meer of minder succes, maar men leefde onder de wet en onder de huishouding van de wet, sinds Mozes. En al die tijd is de geest nooit gevallen op deze manier op een van de mensen die dat probeerden. Die enkele keer dat we lezen dat op iemand de geest kwam, was het een tijdelijke aangelegenheid, incidenteel. Zoals bekende voorbeeld van koning Saul, die de geest ontving en die hem ook weer kwijtraakte. Maar in ieder geval had dat niet te maken met de vervulling van de profetieën van Joël over de uitstorting van de geest van God op alle vlees enzovoort. Want dat gebeurde onder het Oude Testament niet. En dan zie je, 1500 jaar werken der wet en er is nooit die geest op de mensen gekomen. Er is nooit iemand door wedergeboren. Nee. Er is nooit iemand door opgestaan uit de dood of nooit iemand door met God verzoend geworden. Want het is openbaar dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Zegt de schrift. Zie. Dus het is een makkelijke vraag. Hoe dan is die geest uitgestort? Hoe hebben die gelaten de geest ontvangen? Hij vraagt het ze, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Er komt geen antwoord natuurlijk, omdat dit een zogenaamde retorische vraag is. De bedoeling is namelijk dat de Galaten die vraag beantwoorden. En de antwoord is natuurlijk, we hebben de geest ontvangen uit de prediking des geloofs. Op de Pinksterdag ontvingen mensen de Heilige Geest, omdat ze gelovigen waren. En toen ze begonnen te prediken, toen predikten zij ook geloof in de Heer Jezus Christus. En bekeert u tot de Heer en laat u dopen enzovoorts. Geloven. Geloven dat Jezus is de Christus. De Zoon van de levende God. Daar ging het om. En wie dat geloofde ontving de Heilige Geest. Wat voor wijze gaat het nou niet om, maar het is nu eenmaal zo. Wie dat geloofde werd wedergeboren. Dat is feitelijk hetzelfde trouwens hoor. Want door wedergeboorte wordt men uit de geest geboren. En als men uit de geest geboren wordt, dan is men geest. Of dan heeft men geest ontvangen. Dat is heel eenvoudig. Uiteindelijk is die geest niets anders dan wat wij ook wel eens noemen de nieuwe natuur. Die we door wedergeboorte ontvangen. Er is echt geen verschil tussen, dat is hetzelfde. Wij ontvangen de Heilige Geest door wedergeboorte. Nou goed, hoe is dat gekomen? Wel uit de prediking des geloofs. Natuurlijk is dat het antwoord wat de Galaten zouden geven op de vraag in vers 2. Nou, en dan gaat de apostel Paulus weer verder in vers 3. En hij verklaart hen weer voor uitzinnig. Hij zegt, zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, dus dat wordt niet bediscussieerd, dat staat vast, dat ze met de geest begonnen zijn en dat ze de geest ontvangen hebben uit de prediking des geloofs, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Want vergis u niet, in ieder geval besnijdenis is een bepaald vleeselijke aangelegenheid, mag ik wel zeggen. Maar een leven onder de wet is dat sowieso. Er staat, voleindigt gij, of eigenlijk volbrengt, of voltooit gij nu met het vlees. Dat woord wat hier vertaald is met voleindigen betekent zoveel als voltooien. Iets afmaken, iets wat begonnen is, completeren. Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees. Wel, dat is uiteraard tamelijk uitzinnig. Het is namelijk bijzonder onlogisch. Als men door het vlees en door de werken die het vlees doet, en door de besnijdenis en door een leven onder de wet niet voor God gerechtvaardigd kon worden, maar in plaats daarvan gerechtvaardigd werd uit het geloof, dan betekent het dat men in die weg van geloof ook verder moet. Het is een ontzettend eenvoudige gedachte. Dat kun je de kinderen op de zondagsschool nog wijs maken, zulke dingen. Zo eenvoudig is dat. Dat is niet zo moeilijk. Daar ging met de geest begonnen, voleindig gij nu met het vlees. En verder de volgende vraag, vers 4. Daar staat, hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Want het blijkt namelijk dat zij die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, zij die heel bewust door geloof gerechtvaardigd worden en dat ook weten, dat zij een weg van lijden voor de boeg hebben. Ja, dat hoef ik niet zo hard te zeggen hier, want dat weet u langzamerhand misschien, maar zo is het nou eenmaal. Het is een vanzelfsprekende zaak. Dat kan niet anders, omdat lijden het resultaat is van verwerping. Men lijdt omdat men verworpen wordt. Men lijdt omdat men niet tegen de dingen op kan. Men lijdt omdat men ernaast staat. Maar waar staan we daarnaast als gelovigen? Wel, naast de wereld. Moet ik het weer citeren, Galaten 1 vers 4... opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Het punt is dat wij die door geloof gerechtvaardigd worden, daardoor geplaatst zijn buiten deze wereld, buiten de lege plaats, buiten de maatschappij, buiten het denken van deze wereld. Want we hebben volstrekt andere gedachten. Ik moet geloof ik zaterdagavond ergens spreken, oh ja, voor studenten, over het unieke van het christelijk geloof. vraag me altijd af of ik wel de goede ben om daarover te praten. Want ik denk niet dat ik een goede representant ben van het algemeen erkende christendom. Maar niettemin is het zo dat ik dan toch moet zeggen dat het christendom zich, het Bijbelse christendom, want daar heb ik het over, dat het zich kenmerkt doordat het een gedachtegang volgt die lijnrecht staat tegenover welke andere gedachtegang in de wereld dan ook. Alle godsdiensten, alle wereldgodsdiensten verdragen elkaar omdat ze dezelfde gedachte gemeen hebben, namelijk dat men door een systeem van wetten en regels en handelingen, bedaden, rituelen enzovoorts, zou komen tot verbetering van de mens, eventueel zelfs zodanig dat die mens voor God acceptabel zou worden. We hebben alle godsdiensten met elkaar gemeen. En niet alleen de godsdiensten, maar alle wereldideologieën, zelfs als er geen God in voorkomt, die hebben dat ook met elkaar gemeen, dat het allemaal gaat om de verbetering van de mens. De verbetering van het ego, de verbetering van het ik. Door wie? Wie moet dat doen? Ik. De verbetering van het ik door het ik, de verbetering van de mens door de mens, de verbetering van Eva door Eva. Namelijk door te eten van die boom enzovoorts. Dan zou ze worden als God immers. Nou, die boodschap die de slang predikte daar in de Hof van Eden, dat is die boodschap die in alle wereldideologieën en godsdiensten terugvindt. Zelfs in het christendom, wanneer we tenminste het christendom beschouwen als een wereldgodsdienst. Dat doe ik niet. Maar als je het christendom ziet als een wereldgodsdienst enzovoorts, wel, dat christendom heeft precies dezelfde gedachtegang, namelijk dat de mens door een systeem van werken en regels en door een ethisch systeem enzovoort zou komen tot verbetering van zichzelf, zodanig dat hij acceptabel wordt voor God. Waarna hij hoopt alsnog een keer uiteindelijk zalig te worden. Natuurlijk niet al te vroeg, want zo snel kunnen we onszelf ook weer niet verbeteren. Maar misschien dat we net op tijd klaar zijn voordat we komen te overlijden. Dat is ongeveer de gedachtegang. Niet helemaal precies natuurlijk. En het is ook niet overal helemaal gelijk. Maar dat is ongeveer de gedachtegang. Wel nu, als wij daarnaast komen te staan doordat wij geloven dat de mens gerechtvaardigd wordt door het werk wat Christus reeds lang geleden volbracht heeft, dan staan we volstrekt buiten de wereld, buiten elke godsdienst en zelfs buiten het christendom. In de zin dus van de wereldgodsdienst. En daar gaat het om. Vandaar dat christenen altijd vervolgd werden en worden, eenvoudig namelijk omdat ze nergens in passen. Ze horen nergens bij. Ze denken namelijk heel anders. Een andere kant op. En dat komt omdat we anders beginnen. Het grote verschil is dat de wereld denkt, of dat de mens denkt, vanuit de mens. Hij redeneert vanuit zijn eigen waarnemingen, vanuit zijn eigen gevoelens meestal, die overigens net zo wisselvallig zijn als het weer, want zo ligt het nou eenmaal, hè. Maar daar redeneert hij vanuit en hij komt steeds tot andere conclusies dan ook, dat kan hij missen, want zelf verandert hij constant. Het is allemaal ongrijpbaar, maar in ieder geval vergankelijk. Maar daar tegenover staat ons denken, het denken van de oprechte gelovigen, die denkt niet vanuit zichzelf of vanuit zijn eigen waarneming of vanuit zijn gevoelens, maar hij denkt vanuit het woord van God. En daar zit hem het grote verschil. Dat hoort het verschil tenminste te zijn. Wij denken vanuit de schrift, vanuit dat wat God ons geopenbaard heeft. Dat wat we onze zintuigen hebben waargenomen. Of zoals de apostel Johannes het zegt in 1 Johannes 1. Die zegt het zo mooi. Die zegt, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. Dat is de eerste verse van de eerste Johannesbrief. Het is waargenomen. Ze hebben iets gezien van de beginnen. Dat begin is trouwens het begin van een nieuwe schepping. De opstanding van Christus namelijk. Dat is waargenomen. Dat hebben de apostelen gezien en dat is wat zij prediken. Namelijk het leven is geopenbaard en het leven is in de Zoon. Dat is de Johannesbrief. Nou, dat is wat gepredikt wordt. En die zintuigen gaat het om. We hebben zintuigen waarmee we het woord van God ontvangen hebben. En wij denken en handelen vervolgens vanuit dat woord van God. En dat betekent dat we er in ieder geval van uitgaan dat wij gerechtvaardigd zijn, simpelweg door geloof in het woord van God. Door geloof in dat wat God geopenbaard heeft. En daar hoort, dat is natuurlijk in de eerste plaats de schrift, maar het is aan de andere kant natuurlijk ook de Heer Jezus Christus. Want God heeft zich geopenbaard in de Zoon. En heeft tot ons gesproken in de Zoon. En wat wij gehoord en wat we gezien hebben, is de Zoon. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, zegt Hebreeën 1. En Hebreeën 2 zegt, en wij zien, dus we horen niet alleen, maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zo ziet de wereld hem niet, zo zien wij hem. Zo kennen wij hem. Waarom? Omdat hij ons tevoren geschilderd is door het woord van God. Als de gekruiste, maar vervolgens uiteraard als de opgewekte. En daar gaat het hier om. In deze hele brief eigenlijk. Hè. En dus is de vraag, hebt gij zoveel te vergeefs geleden in vers 4? Men is uitgegaan buiten de legerplaats. Men is overal naast komen te staan. Buiten de Griekse wereld van die dagen, maar ook buiten de Joodse wereld van die dagen. De Griekse wereld met zijn afgoden, met zijn demonie. En de Joodse wereld met zijn rituelen en gebruiken, met zijn starre systeem van wetten. Maar een gelovige staat daarnaast en valt dus ten prooi aan lijden. En dan zegt de apostel Paulus, is dat dan allemaal vergeefs? Want begrijp me nou goed, als je weer onder de wet laat plaatsen, waarom heb je dan zover geleden? Waarom ben je dan eerst vooruit gegaan? Waarom moest je dan eerst buiten de wet ongerechtvaardigd worden? Waarom moest de Heer Jezus dan sterven buiten de lege plaats? Eenvoudige waarheid, hè? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? En dan staat er, indien maar ook te vergeefs. Dat wil zeggen, het was niet te vergeefs. Natuurlijk was het niet te vergeefs. Het was beslist niet te vergeefs. Integendeel, men ging uit buiten de lege plaats en men hoorde daar te blijven. Men werd verlost van de wet en men behoorde verlost van de wet te blijven. Men was verlost van de wet en dus moest men zich niet opnieuw laten besnijden of iets dergelijks. Want het was niet vergeefs. Dan wordt er weer een vraag gesteld in vers 5. Daar staat, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Wel, wie geeft de geest? Wie verleent de geest? God uiteraard, hè? God is degene die geest verleent. God is degene die krachten onder de gelovigen werkt. Wonderen en tekenen gedaan heeft, gedemonstreerd heeft in die dagen van handelingen. Wel, de vraag is dan, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Toen die wonderen gebeurden, wat was er toen gepredikt op dat moment? Ja, het geloven uiteraard. Dat men zou geloven in de Heer Jezus om behouden te worden. Wel, als dat dan zo is, waarom dan terugkeren tot de wet? Er is toch geen enkele noodzaak voor? En bovendien is het een inconsequentie. Natuurlijk, deze wonderen en tekenen werden gedaan niet uit de werken der wet, maar uit de prediking des geloofs. En dan verwijst de apostel Paulus naar het Oude Testament, iets wat voor hen die zich richten op de Joodse wetten wel degelijk begrijpelijk is. Hè? Er staat, vers 6, gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat is een sterk argument. Paulus zegt dus, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Dat staat zo in Genesis 15, vers 6. Genesis, de geschiedenis van Abraham, daar staat het eronder. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat staat in het eerste Bijbelboek. Helemaal voorin. Daar staat het al. Dat Abraham geloofde en er werd hem gerekend tot gerechtigheid. En verder wordt de hele Bijbel door steeds weer herhaald dat er bij God geen aanneming is des persoons. Dat betekent, als God de gelovige Abraham rechtvaardig rekent, dat God niet alleen Abraham, maar daarmee ook alle gelovigen rechtvaardig rekent. En God kan goed rekenen. Ja. Die rekensom die wordt ook gemaakt in Romeinen 4. Er staat precies hetzelfde, er wordt hetzelfde aangehaald, namelijk dat Abraham God geloofde en werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Er staat trouwens, laat ik het eens even opzoeken, in Romeinen 4 staat dat. Daar staat, staat in vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft, die de goddeloze rechtvaardigt, of gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wat bij Abraham al gebeurde, gebeurt bij elke gelovige. Maar er staat, doch degene die niet werkt, maar gelooft. Er staat niet degene die gelooft en werkt, of degene die werkt en gelooft. Er staat degene die niet werkt, maar gelooft. Waaruit dus duidelijk volgt dat geloven het tegenovergestelde is van werken. Niet een aanvulling daarop, maar het is tegenovergesteld. Het is precies de andere kant. Het verdraagt elkaar ook niet, daarom staat het ook zo. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Het is een kwestie van rekenen. Er staat echt een woord voor calculeren, logizomai in het Grieks. Calculeren, rekenen. Wordt geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En de apostel heeft hier nog een argument. Hij zegt, vers 6, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent, hetzelfde woord, toerekent, zonder werken, zeggende, zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn, en welke zonden bedekt zijn, zalig is de man, welke de Heere de zonden niet toerekent. En dit wordt aangehaald uit Psalm. Uit Psalm 32 is dat, de eerste vers. De eerste twee versen, geloof ik. Daar staat het dus ook al. Wel gelukzalig de man welke de Heere de zonde niet toerekent. En God rekent, erg goed, God rekent namelijk onze zonden toe aan de Heere Jezus. En God rekent de rechtvaardigheid van Christus toe aan ons. Ja. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Ja. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is het laatste vers van 2 Korinthe 5. Heel eenvoudige waarheid. Dat is een kruispost, om het eens met de boekhouder te zeggen. Het is een kwestie van anders rekenen. Van de ene rekening de andere schrijven, van de ander naar de ene. Onze zonden zijn op hem aangelopen, maar zijn rechtvaardigheid werd ons toegerekend. Een kwestie van rekenen. En op die wijze is daarmee de wet vervuld. Wel, diezelfde gedachtegang wordt hier in Romeinen 4 verder ontwikkeld, want dan staat er in vers 9 vervolgens, deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Met andere woorden, worden alleen degenen die besneden zijn zalig gesproken, of ook degenen die niet besneden zijn? En dan staat er, het wordt toegerekend ongeacht een besnijdenis. Het gaat er volstrekt buitenom. En ook werd het Abraham toegerekend op het moment dat hij nog niet besneden was, staat er. In vers 10 van Romeinen 4 en in vers 11 staat dan dat hij daarna besneden geworden is. Maar hij werd zalig gesproken. De rechtvaardigheid werd hem toegerekend terwijl hij niet eens besneden was. Of anders gezegd, terwijl Abraham nog gewoon een heiden was uit Ur der Chaldeeën. Toen werd hij op grond van geloof gerechtvaardigd. Ja, en het was 430 jaar voordat de wet kwam. Voordat de wet gegeven werd, zegt Galaten 3. Dus ruim daarvoor. Om aan te geven dat er niet een duidelijke samenhang daartussen is. Het is niet zo dat het bij elkaar hoort dat er toevallig een bepaalde volgorde gegeven werd. Nee, het staat er los van. Er zit 430 jaar tussen. Eigenlijk staat 430 voor de mens, voor een heel mensenleven. En wat dat zit er eigenlijk tussen. Het heeft er niet meer mee te maken. Het is een generatie voorbij, het is een mensenleven voorbij. Ja, ik ga het nou niet uitleggen waarom dat zo is. Maar in ieder geval was Abraham al lang overleden voordat de wet kwam. Laten we het dan zomaar zeggen. Nou goed, ik ga dan nog maar terug naar Galaten 3, waar we dus waren In vers 6, waar staat gelijkerwijs Abraham goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Of eigenlijk, gelijkerwijs Abraham goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Want ook wij geloven en het wordt ons tot rechtvaardigheid gerekend. Dat was bij Abraham ook al zo, staat er. Niks nieuws, niet een nieuwe prediking. Het is niet de prediking van de wet, dat is waar. Maar daarom is het nog geen nieuwe boodschap. Het is wel een boodschap die ineens na de wet gepredikt werd, na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar daarom was het geen nieuwe prediking. Het was een prediking die al die eeuwen al bestaan had en die we al vinden in het eerste Bijbelboek, dat de mens gerechtvaardigd wordt, niet uit werken, maar uit geloof alleen. We hebben wel eens gelezen dat er staat, en Noach was een rechtvaardig man, staat er. Maar Romeinen 5 zegt dat de zonde en de dood tot alle mensen is doorgegaan en dat alle mensen zondaren zijn. En toch staat er in het Oude Testament, Noach was een rechtvaardig man. Was hij rechtvaardig? Ja, hij was het. Voor God, hij was voor God rechtvaardig. Maar het staat ook in het woord van God. Het is niet de mens die dat zegt, het is het woord van God wat zegt, Noach is een rechtvaardig man. Want voor God was hij gerechtvaardigd, omdat hij een gelovige was. En dat staat ook in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand, zijde de ark toebereid, in welke weinigen, namelijk 8 zielen, behouden werden. Ja, door het geloof werd hij dus gered. Zie je, het is een oude waarheid, zelfs voor Abraham dus al bestond dat. Het is altijd al zo geweest. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En daaruit moet de conclusie getrokken worden. En die conclusie geeft de apostel Paulus in vers 7. Daar staat namelijk, zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Nou, er staat er kinderen in de vertaling hier, maar dat is jammer, dat moet zijn zonen. Huos, Griekse huos, betekent zoon. Dat is een groot verschil tussen, in de Bijbel althans, in het Nederlands niet, maar in de Bijbel wel. Kinderen zijn namelijk minderjarig, onvolwassen. En zonen zijn meerderjarig, zonen zijn namelijk de erfgenamen. Ik citeerde net even Hebreeën 1, daar staat, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, comma, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. Want dat is het, een zoon is namelijk de erfgenaam. Dus de enige echte Bijbelse betekenis van het woord. Nou, daar gaat het hier dus ook om. Er staat dus, zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams erfgenamen zijn. Abrahams zonen zijn. Want staat er, Abraham is de vader van alle gelovigen. Hoe kan dat nou, Abraham de vader van alle gelovigen? Wel, Niet in de zin van dat de gelovigen door Abraham verwekt zijn en dat het geslachtsregister van de gelovigen terugvoert via Abraham. Dat hoeft helemaal niet. Want vader wil zeggen dat hij een erfenis heeft, dat hij bezittingen heeft die dus ook bestemd zijn voor de zoon. Zo is dat nou eenmaal. En allen die geloven zoals Abraham geloofde, krijgen deel aan de zegeningen die Abraham ontving. Want Abraham ontving die zegeningen op grond van geloof. En dus krijgt ieder ander die zegeningen ook, maar dan alleen op grond van geloof uiteraard. Een heel eenvoudige waarheid. En daarom is Abraham de vader van alle gelovigen. We vinden het voorbeeld van rechtvaardiging uit geloof vinden we bij Abraham. Tot Abraham wordt gezegd waaruit zijn zegeningen bestonden die hij ontving op grond van geloof. En diezelfde zegeningen komen inderdaad ook op ons. En daarom is hij onze vader, namelijk wij erven van hem. Op de Bijbelse manier wel te verstaan, want het betekent niet dat hij het nou niet meer heeft en wij wel. Het betekent dat wij gewoon deel hebben gekregen aan wat Abraham ook nog steeds heeft. Ja, ja, dat is Bijbels erfrecht, hè? Het delen van de zoon in de bezittingen van de vader. Dat is Bijbels erfrecht. Nou, en zo zijn de gelovigen erfgenamen van Abraham. Het heeft niks met geslachtsregisters te maken, niks met afstamming, integendeel. We zijn zonen van Abraham op grond van geloof. Herinnert u zich Dat moet ik even denken. Zach van Zacchaeus wordt het gezegd, geloof ik, in de Bijbel. Van Zacchaeus wordt gezegd nadat hij uit de vijgenboom geklommen is. En nadat de Heer met hem in huis is gegaan, wordt er gezegd dat ook deze een zoon van Abraham geworden is. Was hij het dan niet? Nou, in deze zin in elk geval niet. Ik weet niet of hij een Jood was of misschien een heiden. Dat kan best hoor, ik weet het niet. Maar er staat dat hij het geworden is doordat hij de Heer Jezus in zijn huis opnam. Doordat hij de Heer aanvaarde of accepteerde. Kortom, in hem geloofde. Daardoor werd hij een zoon van Abraham. En anderen zeiden, anderen waren er bij de Heer en de Heer zegt tot hen, gij beroemt u erop zonen van Abraham te zijn. Gij noemt u kinderen Abrahams, ook verkeerd vertaald, zonen Abrahams. Hè. Maar zegt de Heer, denk er wel om, voorwaar, ik zeg u dat God in staat is om zich uit deze stenen Abrahams nageslacht te verwekken. Zie? En waarmee in ieder geval gezegd is dat die afstamming helemaal niks betekent. Dat staat trouwens ook in Romeinen 9, wanneer er staat, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Erg misbruikt schriftgedeelte, maar het betekent alleen maar dat diegenen die Israël zijn van nature, omdat ze afstammen van Abraham, daarom nog niet automatisch deel krijgen aan de geestelijke zegeningen van Abraham. En eerlijk gezegd, als ik moet kiezen, dan geef ik geen stuiver voor datgene wat de Israëlieten van Abraham naar het vlees geërfd hebben. Integendeel, daar moet je op toeleggen, zeg ik maar. En er zijn heel wat Israëlieten geweest, Joden geweest dus, ik hoop dat u me goed begrijpt, maar Joden zijn er geweest, die toe moeten hebben leggen, die extra geleden hebben, wie het ontzettend veel gekost heeft, juist omdat ze naar het vlees erfgenamen waren van Abraham. En Abraham kon niks voor ze doen. Dus je moet kiezen, kies dan voordat je deel hebt aan de geestelijke zegeningen van Abraham. En die ontvang je niet door je stamboom te laten zien, maar die ontvang je op grond van geloof. En daarom, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Nog omdat zij kinderen zijn, zijn ze erfgenamen. Staat er in Romeinen 9. Maar alleen op grond van verkiezing wordt men erfgenaam van Abraham. Dat is de leer van de uitverkiezing. En dan is het heet de vraag, en wie kiest God dan? Wie kiest God dan tot erfgename van Abraham? Dat is toch makkelijk? Degene die gelooft. Degene die gelooft is op grond van zijn geloof uitverkoren om erfgenaam van Abraham te zijn. Dat betekent dat immers als je uitverkoren bent. Het uitverkoren volk is het volk wat de bezittingen van Abraham, Isaac en Jacob erft. En men is uitverkoren alleen als men gelooft. En het heeft niks te maken met de natuurlijke afstamming. Bovendien, weet u eigenlijk wel of u wel raszuiver bent? Als heiden, zijn we niet misschien toch Joods? Weet u dat wel zeker? En andersom, weet een Jood wel zeker of er geen heidensbloed in hem zit? Wie zal dat na moeten gaan? 2000 jaar lang zijn de geslachtsregisters zoek. Wie zou dat na moeten gaan? Weet je wat Paulus zegt? Dus dan maak je maar niet druk over al die geslachtsregisters. Dat zegt hij. Oneindelijke geslachtsregisters, zegt hij. Hij zegt, daar hebben we niet mee van doen. Daar hoeven we ons niet toe te begeven. Niet tot fabelen, oudwijfse fabelen staat er. Of tot kunstige, of tot oneindelijke geslachtsrekeningen. Want dat heeft er allemaal niks mee te maken. Men wordt simpel een erfgenaam op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is wat hier gezegd wordt. Niet door de wet, want de wet heeft, we praten toch niet over de wet. We praten over dat Abraham er gerechtvaardigd werd op grond van geloof. Het was 430 jaar voordat er een wet kwam. En het gaat er niet om of wij in het verbond van Mozes zijn opgenomen. Maar het gaat erom of we in het verbond met Abraham zijn opgenomen. En het verbond met Abraham is niet het verbond van Mozes. Er staat hier ook uitdrukkelijk in dit schriftgedeelte. Er staat, de wet is daarbij gekomen. Is daarnaast gesteld. Maar is niet de vervanging van het verbond met Abraham. Het is ook niet de vervulling van de belofte aan Abraham. Integendeel, staat ernaast. Want de mens wordt gerechtvaardigd op grond van geloof. Kortom, op grond van dat hij door geloof deel krijgt aan wat aan Abraham beloofd is. Of anders gezegd, door geloof wordt hij opgenomen in het verbond met Abraham. Maar begrijpt u me goed, dat verbond dat werd met Abraham gesloten voordat hij besneden werd. Ja. Nou, laten we het schriftgedeelte maar volgen. Zo verstaat gij dan, ik hoop dat u verstaat nu, vers 7. Zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Let wel, niet uit de wet, want Abraham was niet uit de wet. Die arme man, die kon niet eens uit de wet zijn, er was niet eens een wet. Hè? Als die wet dan tot zegen is van de mensheid, waarom heeft God die wet dan niet gegeven aan Adam, Seth, Enos en al die anderen? 2500 jaar lang was er geen wet. Ongeveer afgerond, hè? 2500 jaar lang geen wet. En toen 1500 jaar weer wel. Ongeveer. En nu alweer 2000 jaar niet. Maar oh, wat houden we hem graag vast. Maar ook in de dagen dat de wet er was, bestond nog steeds het verbond der belofte, het verbond met Abraham, dat iemand die gelooft gerechtvaardigd zou worden. Het was David die in Romeinen 4 geciteerd wordt, maar David leefde onder de wet, in de dagen van de wet. Hij was koning over Israël, en Israël wat onder de wet geplaatst was, uiteraard. Maar die David zegt, wel gelukzalig de man welke de Heer de zonde niet toerekent. Ja. Want dat gebeurde niet op grond van de wet. Zonde werd niet vergeven op grond van de wet, maar op grond van de genade die in Abraham gepredikt is. En die in Abraham kenbaar gemaakt is. En daar gaat het om. Dus zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams zonen, namelijk Abrahams erfgenamen zijn. En als u dat niet begrijpt, dan lezen we gewoon vers 9. Daar staat, zo dan, die uit het geloof zijn worden gezegend met, dat wil zeggen samen met de gelovige Abraham. En weet u nog wat aan Abraham beloofd werd? Dat in hem en in zijn zaad alle geslachten de zaadreis gezegend zouden worden, jazeker. Maar wat staat er, hoe heet dat? Hoe heet dat in Romeinen 4? Daar staat in Romeinen 4, vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Maar door de rechtvaardigheid des geloofs. De zegeningen die aan Abraham beloofd zijn, die word ik samengevat, er wordt gewoon gezegd, hij was een erfgenaam der wereld. In hem en in zijn zaad zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Weet je wat dat betekent? Dat hij over de wereld zou regeren. En dat door hem en door zijn zaad de wereld geregeerd zou worden en daardoor gezegend zou worden. En in ieder geval is dat begrijpelijk wanneer we zien dat hier in Galaten 3 gezegd wordt dat dat zaad van Abraham in het enkelvoud staat en dat is dus Christus. En hij is degene in wie alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Hij is de erfgenaam der wereld. En als wij in hem zijn en als wij leden zijn van het lichaam van Christus, dan zijn wij in hem wel degelijk erfgenamen der wereld. Een wereld waarin wij nu lijden, maar die wij straks erven. Ja, nu nog niet, straks. Dezelfde weg die de Heer Jezus ook geeft. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Dus, gelovigen krijgen deel aan de zegeningen van Abraham. En dan lees ik vers 8, want dat heb ik nog even overgeslagen. Galaten 3 vers 8, daar staat, en de schrift, de Bijbel dus, de schrift, tevoren ziende. Want het kenmerk van de schrift is dat het alles van tevoren ziet en weet. De schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen. Die heidenen, dat zijn die gelaten bijvoorbeeld. En wij. De schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen. Heeft tevoren aan Abraham, die toen nog een heiden was. En niet onder de wet en ook niet besneden. God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd. Ja, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Aan Abraham is tevoren het evangelie verkondigd. En dan moet je, als je nou Romeinen 1 vers 1 leest, dan staat daar dat Paulus is afgezonden tot het evangelie van God, comma, het welk hij tevoren beloofd had. Aan wie dan? Aan Abraham al, zwart op wit. En begrijp je me nou goed, ik heb net verwezen naar Noach, die leefde nog ver voor Abraham, weer 430 jaar daarvoor. En ik geloof namelijk dat weliswaar aan Abraham het niet alleen gezegd werd, maar ook geschreven werd. Want het staat van Abraham in de schrift. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar het neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat God het eerder, tot Noach bijvoorbeeld, en nog eerder, gewoon gezegd heeft. God sprak met de mens en God heeft hem dat gezegd. Maar in Galaat, in Romeinen 4 staat dan ook dat het niet alleen om zijnentwil, maar ook om onzentwil is opgeschreven. Als het alleen gezegd zou zijn, dan zouden wij het nu vergeten zijn. Maar het is in de dagen van Abraham ook inderdaad zwart op wit opgeschreven en God heeft er een eed bij gezworen. Zie. Maar het bestond daarvoor ook al. Adam, Seth, Enos, Kenan, laten we zeggen Henoch enzovoorts. Ze werden allemaal gerechtvaardigd op grond van geloof en nergens anders door. En pas bij Abraham werd het opgeschreven, want bij Abraham begint de verkiezing dan van laten we zeggen Israël. En Israël is immers het volk wat het woord van God zou ontvangen en bewaren enzovoorts. En een van de eerste dingen die daarbij hoort is het zwart op wit stellen dat God er een zondaar rechtvaardigt op grond van geloof. En dat doet dat, hij doet het uitdrukkelijk 430 jaar voordat er een wet bij komt. Zodat niemand hoeft te denken dat de mens door de wet gerechtvaardigd zou kunnen worden. Nou, dan gaan we verder in vers 10 van Galaten 3. Daar staat, want zovele als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Ja. Degene die proberen via de wet of vanuit de wet, met de wet als achtergrond, tot God te komen, die dus uit de wet komen, om het zo te zeggen, die zijn onder de vloek, staat er. Zovele als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Hoezo? Nou, zegt Paulus, dat staat geschreven, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Kijk, de wet zegt, gij zult niet doodslaan en er zijn mensen die dat ook inderdaad nooit doen. En gij zult niet echt breken en er zijn mensen die inderdaad dat niet doen. Maar dan worden er steeds meer die het wel doen, bedoel ik maar. En gij zult niet stelen, er zijn mensen die dat niet doen. Zijn die er nog? Oh, hier niet, zie ik. Hè? Nee, ik zag geen handen omhoog gaan, dus nou. Hè?
Weinig.
Nou ja, weinig, ze worden zeldzaam. Hè? En gij zult niet begeren. Nou, er is niemand die wet niet overtreedt. He? Ik heb van de week nog gezegd ergens, als de begeerte niet bestond, dan zou heel onze economie met één grote klap in elkaar vallen. He? Dan zakt onze hele maatschappij in elkaar, als die begeerte er niet meer is. Dus de drijfveer van de mens, dat draait onze maatschappij en onze economie op, onze samenleving. Dus hoe dan ook, de wet zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat staat namelijk in Deuteronomium 27, vers 26. Dat staat er bij mij ondergedrukt, vandaar dat ik dat zo mooi weet te vertellen. Maar Paulus citeert het even uit het Oude Testament. Men moet blijven in al hetgeen de wet zegt, of men valt onder de vloek. En aangezien niemand kan blijven in al hetgeen de wet zegt, valt dus iedereen onder de vloek. Ja, staat hier. Kan ik niet helpen, nogmaals, excuses. Maar dat staat in de Bijbel, hè? Nou, en dan komt er commentaar van Paulus achteraan in vers 11, namelijk, en dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Ja, gerechtvaardigd worden voor mensen. Nou, begin daar nou niet aan, om dat voor elkaar te krijgen, dat lukt je nooit. Bij mensen bestaat het misverstand dat men op een of andere wijze gelijk kan krijgen. Daar vecht men ook voor zijn recht, voor zijn gelijk. Men wil in het gelijk gesteld worden. Dat is onzin, daar sta je in of niet. Daar kun je niet in gesteld worden door anderen. Je hebt gelijk of je hebt het niet. Je hebt je recht of je hebt het recht niet. Eén van de twee. Daar kun je niet voor vechten, daar kun je niet krijgen. Dat heb je gewoon of je hebt het niet. En voor mensen hoef je dus nooit gerechtvaardigd te worden. Dat is nergens van nodig. Je bent rechtvaardig of je bent het niet. En we weten allemaal dat we dat geen van allen zijn. He? Voor mensen zijn wij niet rechtvaardig. Voor mensen mankeert er een boel aan ons. Als ik u vanavond had gaan staan te vertellen hier dat er zoveel aan u mankeert. En dan had u moeten zeggen, ja inderdaad. Dan hadden we allemaal diep treurig hier de zaal weer verlaten. Want dan moeten we ons zien te verbeteren voor God. We kunnen toch zo niet onze Heer ontmoeten? Kunnen we zo uw Heer ontmoeten? Jawel, kan wel hoor. Natuurlijk kan dat wel. Wij ontmoeten hem in Christus. Van aangezicht tot aangezicht. Natuurlijk kan dat wel. Zie, je moet je niks aan laten praten. Gerechtvaardigd moeten worden, niet voor mensen. Dat kan ook niet, dat is onmogelijk. Het is bovendien volstrekt onbelangrijk. Die mensen die vandaag vinden dat je rechtvaardig bent, die gaan morgen dood. Dan kun je overnieuw beginnen. Het heeft geen enkele zin. Het gaat erom of wij voor God gerechtvaardigd worden, zodat als wij morgen doodgaan, we voor God staan. Dat staat hier. Dat niemand voor de wet gerechtvaardigd wordt voor God, want dat is het onderwerp, is openbaar. Dat wil zeggen, dat weet iedereen, dat blijkt. Uit de werken der wet wordt niemand voor God gerechtvaardigd, want niemand kan al die wet houden. En bovendien is het nog om een reden openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Staat er meteen achteraan. Dat staat ook in Romeinen 1, over het evangelie. Er staat ook dat de rechtvaardigheid Gods daarin, in het evangelie, geopenbaard wordt, gelijk geschreven is. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar het wordt aangehaald uit Habakkuk, uit het Oude Testament dus. Uit profeten die leefden in de dagen van de wet. Ik zeg expres niet onder de wet, maar ik zeg nou expres in de dagen van de wet. Maar ook in de dagen van de wet werd een mens, een individu, individueel mens, een enkeling, werd niet gerechtvaardigd van God door een wet. Die wet had te maken met de nationale omstandigheden van het volk, maar niet met de persoon en met de rechtvaardiging van de mens voor God. De wet had iets te maken met de rechtvaardiging van mensen ten opzichte van mensen. Dus iemand, als iemand in moeilijkheden verkeerde of problemen had, dan moest hij beroep doen op het recht en dus op de wet. En dan ging je naar de koning of weet je veel, maar in ieder geval zo werkte dat. Maar daarmee word je voor God niet gerechtvaardigd. Zie? Maar wat in de dagen van de wet gezegd werd, bijvoorbeeld door Habakkuk, want hij noemt er natuurlijk maar één zo, hè, wat door Habakkuk gezegd wordt, Habakkuk 2 vers 4 is, de rechtvaardige zal niet uit de wet leven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want rechtvaardigheid is onder de wet niet te vinden. En van de wet wordt dan vervolgens weer gezegd in vers 12. Doch de wet is niet uit het geloof. De rechtvaardige is uit het geloof. We worden uit het geloof gerechtvaardigd. Dus de rechtvaardige is uit het geloof en de rechtvaardige leeft uit geloof, zegt vers 11. Maar zegt vers 12, de wet is niet uit het geloof. Integendeel, want geloof is het niet doen van dingen. Geloof is je vertrouwen stellen op dat andere dingen doen. Of gedaan hebben. Toch? Ja. Nou, daarom staat hier, doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet. Daar moet de klemtoon op liggen. De mens die deze dingen doet. Niet de mens die deze dingen gelooft, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. De wet moet gedaan worden. En de wet is dus niet uit het geloof. De wet heeft te maken met werken. Daarom wordt steeds gesproken over werken der wet. Maar geloof heeft met die wet niks te maken. Staat er buitenom. Net als in Romeinen 3 staat dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Ja. Buiten de wet. hebben de getuigenis van de wet, dat is waar, de wet spreekt er wel over, maar het is buiten de wet om tot stand gekomen. Nou, dat is wat Galaten 3 hier ook zegt. Dat het buiten de wet omging. Dat die rechtvaardigheid en het geloof in ieder geval zwart op wit in de schrift stond 430 jaar voordat de wet kwam. En dat nadat de wet is opgehouden het ook nog gewoon voortbestond, heeft er niks mee te maken. Het staat ernaast, gaat buiten de wet om. De wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Ook geciteerd uit het Oude Testament, met name uit Leviticus 18 en uit Ezechiël 20, vers 11, waar het ook uit is aangehaald. Nou, de wet is dus een vloek en de mens wordt er niet uit gerechtvaardigd. Maar, dan komen we bij vers 13 en dan zegt de apostel Paulus het ronduit. Hij zegt namelijk, Christus heeft ons verlost van de wet, zouden wij zeggen, maar er staat nog wat bij. Hij heeft ons verlost van de vloek der wet. En vloek der wet wil niet zeggen dat nou van de vloek verlost zijn, maar niet van de wet. Maar vloek der wet wil zeggen de vloek, namelijk de wet. Christus heeft ons verlost van de vloek, namelijk de wet. Want Christus is een vloek geworden voor ons, dat staat erachter, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, wat staat er toch veel geschreven in het Oude Testament, hè? Er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Oftewel, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen, geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En wij zijn niet gebleven bij die wet. Wij konden die wet niet houden. Wij waren zondaren, we waren overtreders. En die vloek lag dus feitelijk op ons. Maar hij is voor ons een vloek geworden. Onze misdaden, onze zonden zijn hem toegerekend. Hij is daarom voor ons een vloek geworden. En die vloek hield in dat hij zou hangen aan het hout. En ieder die niet blijft in al wat de wet zegt, moest hangen aan het hout. Dat is wat er staat. En geen mens kon blijven in al hetgeen geschreven stond in de wet. Dus elk mens moest hangen aan het hout. Maar het was de Heer Jezus Christus die onze plaats daar heeft ingenomen en daarmee de wet heeft vervuld. En sindsdien wordt weer volop en uitsluitend gepredikt rechtvaardiging door genade en door genade alleen. Dat is wat hier verteld wordt. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, dat wil zeggen in onze plaats, of namens ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, geciteerd uit Deuteronomium 21. En waarom is dit gebeurd? Waarom is hij voor ons een vloek geworden? Wel, zegt vers 14, heel eenvoudig, opdat de zegening niet van Mozes, maar opdat de zegening van Abraham tot de heidenen, niet tot de Joden, zodat ze Jood zouden blijven enzovoorts, hè? In hun Joodse traditie zouden blijven en ze zouden daarbij de zegeningen van Abraham krijgen. Nee, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou. In Christus Jezus. En vervolgens, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden. Er worden twee dingen samengenoemd, namelijk de heiden en wij. Wij is dan weer de gelovigen uit de Joden vanzelfsprekend. Het gaat erom dat heiden en Joden samen deel krijgen aan de zegeningen van Abraham. Dat staat er, dat de zegening van Abraham tot de heiden zou komen in Christus Jezus. Want Christus Jezus is gekomen tot de heidenen. Tot alle volkeren namelijk, niet alleen tot Joden, maar ook tot heidenen vanzelfsprekend. En dan staat er acht, staat er bovendien. En opdat wij, Joden, de belofte des geestes zouden verkrijgen. Hoe dan? Ja, door het geloof. Ja, niet door de wet. Die hadden ze al, maar daardoor zouden ze die belofte niet krijgen. De belofte was namelijk dat Abraham een erfgenaam der wereld zou zijn. De belofte was dat gelovigen met het zaad van Abraham, met Christus, zouden heersen enzovoort. Maar de belofte wordt ook anders gezegd op een andere plaats, namelijk dat de Heer zou uitstorten van zijn geest op alle vlees. Want op die wijze, door die uitstorting van die geest, zou namelijk men eeuwig leven ontvangen. En als wedergeborene zou men zo deel krijgen aan de zegeningen die aan Abraham beloofd waren. En die beide worden dan hier genoemd omdat de zegening van Abraham, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, of dat in hem alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, dat die zegeningen van Abraham tot de heidenen komen zouden. In Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden. Maar beiden uiteraard door het geloof. Ja. En dat is voor een Jood slecht te verteren. Heel slecht. En daarom spreekt Paulus ze vriendelijk toe, nu. Hij spreekt die gelaten toe met uitzinnige gelaten. Zijn jullie nou helemaal betoverd, hè? Maar hij spreekt nou de Joden toe, en vers 15. En hij zegt dan, broeders, waarmee hij dan zijn verbondenheid uitdrukt. Broeders, ik spreek naar de mens. Ja, moet je eens luisteren, heel eenvoudig. Nou even, nou laten we het woord van God even los. En dan redeneren we even heel gewoon. Helemaal er buitenom. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs een menselijk verbond, dat staat er. Eens mensenverbond, dat wil zeggen een menselijk verbond. Een verbond wat mensen sluiten onder elkaar. Hè? Want ik praat naar de mensen. Als je nou zo'n mensenverbond sluiten, een verbond dat bevestigd is. Bevestigd wil zeggen bekrachtigd. Bevestigen wil zeggen vastmaken, oftewel bekrachtigen. Dat betekent gewoon een handtekening eronder zetten, hoor. Ja, dat betekent gewoon een verbond bekrachtigen, ratificeren. Hè? Dus een menselijk verbond dat bevestigd is, dat gesloten is dus, dat ondertekend is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Het ligt vast. Daarom als mensen zo'n verbond sluiten, in het algemeen, dan wordt zo'n verbond gedeponeerd bij de notaris, die bovendien het ook controleert. Die moet erbij zijn als de handtekening gezet wordt en je krijgt wel een kopie van de akte mee, maar denk erom dat de notaris er zelf in houdt. Het staat vast, er komt niemand aan. Zelfs al zouden wij onze actes, onze verbonden verbranden, bij wijze van spreken, dan nog ligt er een op het notariskantoor, als alles goed gaat. Hè? Want, nou ja. Maar officieel is dat in elk geval zo. Dus, niemand doet het teniet, of niemand doet daartoe. Het staat vast. Nou zegt de apostel in vers 16, nu, zo zijn de beloften in ze tot Abraham en zijn zaad gesproken. Ze zijn namelijk vastgesteld. Er is een belofte gedaan tot Abraham en zijn zaad. En niemand doet daar meer wat toe. Dat is een verbond niet alleen van mensen onder elkaar, maar het is een verbond nog veel hoger, een verbond tussen God en de mens, waarbij de inbreng van de mens bepaald gering is geweest. Nee. Want wat heeft Abraham ervoor moeten doen? Ja, je mag twee dingen zeggen, maar... Hè?
Niets.
Ja, niets, dat is het beste antwoord, ja, inderdaad, ja, niets. Geloven dus. Maar als je maar niet denkt dat geloven werken is, hè. Er zijn mensen die denken, geloven is een werkwoord en dus word je er moe van. Maar dat is niet waar, hè. Dat is niet zo. Geloven is gewoon niks doen. Het verwachten van een ander. Ja, serieus, niet hopen, zo van, misschien lukt het. Nee, zeker, zeker weten en zeker accepteren. Hij doet het. En waarom zou je vertrouwen niet stellen op God die het gesproken heeft? Als je hem niet kunt vertrouwen, wie dan wel? Hè? De notaris in elk geval niet meer. He? Nee, ik weet niet meer wat het geweest is soms, hè? Maar goed. Maar God heeft gesproken. Wel, wie gelooft, ontvangt die zegeningen. Het is een verbond gesloten tussen de Heer en Abraham. Abraham heeft eigenlijk niks moeten hoeven doen. Die heeft alleen geluisterd en die heeft alleen gezegd, ja, nou, als u het zegt, zal het wel zo wezen. Hij zei wel, ik weet niet hoe het moet, want ik heb niet eens kinderen. Dus u praat wel over mijn zaad, maar ik heb niet eens kinderen. Hij zegt, ik heb alleen een knecht hier, Eliezer. Hè? Ja, staat allemaal, ik meen ook Genesis 15. Hè? Maar de Heer zegt, laat dat maar aan mij over, want dat komt wel goed. Ja. En Abraham heeft geloofd. Lees u maar zijn naam nog maar in Romeinen 4, daar staat het ook weer. Hij heeft niet gelet op dat hij al verstorven was. Dat wil zeggen onvruchtbaar geworden was van ouderdom. Heeft er ook niet op gelet dat Sara al verstorven was. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen, staat er in Genesis. Maar hij heeft, ondanks dat, ondanks wat de dokter zei, zal ik dan maar zeggen, heeft hij tegen hoop op hoop geloofd, staat er, dat God die belofte deed, ook bij machten was om die belofte uit te voeren. Als God het zegt, zal hij toch zeker ook wel doen. Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof, maar is ten volle verzekerd geweest. Dat is wat er staat. En dat, daarvan staat vervolgens in hetzelfde hoofdstuk, dat is opgeschreven vervolgens niet alleen ter behoeve van Abraham, want daarvoor had het niet opgeschreven hoeven worden, maar het is opgeschreven ook om onzentwil aan wie het zou toegerekend worden. Dat staat er in Romeinen 4. Nou, een verbond dus tussen de Heer en Abraham. Een verbond niet alleen menselijk, maar zelfs God is een van de beide partijen. Nou, daar doet zeker niemand iets aan toe of aan af. Ja? En dat staat hier ook. Er staat vers 6. Nu, zo zijn de beloften tot Abraham en zijn zaad gesproken. Zo staat dat vast. Punt. Het is bevestigd. Er wordt niks aan toegevoegd. Er wordt niks aan afgedaan. Waarna hij, dat is halverwege vers 16, maar waarna hij verder gaat en ingaat op de inhoud van het verbond. En die inhoud is dan, wel zegt Paulus, het is, hij zegt eerst wat het niet is, dat doe ik ook wel eens. Hè? Er staat niet zegeningen van Abraham, of niet zegeningen van Mozes, maar er staat zegeningen van Abraham. En zo zegt Paulus het ook, hij zegt er staat niet en den zaden, er staat niet in u en in uw zaden, zullen alle geslachten de zaadreis gezegend worden. Maar niet en de zaden als van velen, of gewoon in het meervoud. Het was geen meervoud, zegt de apostel. Lees het nog maar eens na in het Hebreeuws dan. Hè? Er staat in het enkelvoud, het staat niet als van velen, maar als van één, namelijk in het enkelvoud. Dubbele punt, want er staat en uw zaden. Dat is heel raar in het Nederlands, want het woord zaden in het Nederlands bestaat eigenlijk maar nauwelijks. Daarom is het voor ons zo moeilijk. Ik kom uit Bodegraven en in Bodegraven had je vroeger Turkenburgs zaden. Dat is de enige plaats waar ik ooit over zaden gelezen heb. Die hadden zo'n mooi bord, zo'n reclamebord. De zaaier ging uit om te zaaien daarop. Misschien herinnert u zich dat nog. Maar dat is de enige plaats waar ik ooit het woord zaad in het meervoud heb zien staan. Behalve dan hier natuurlijk, want het is altijd enkelvoud. Zaad, of je er nou één hebt, dan noemen we het meestal een zaadkorreltje. Hè? Maar als je nou, of je nou één hebt, of een hele zak vol, of een schuur vol, dat heet altijd zaad bij ons in het Nederlands. Maar in het Hebreeuws niet. En hoe dan ook, de apostel zegt, denk erom, er is verschil. Er staat het in u en in uw zaden, hoewel in het Nederlands dat verschil ons ontgaat. Maar hij zegt, er staat uitdrukkelijk in u en in uw zaad, namelijk in het enkelvoud. U zaad, niet de welke zijn, Christus, want dat kan niet, want het is een enkelvoud. En dus het welk is, want als het zaad van Abraham maar één is, dan is de volgende, nou wie is het dan? Hè? Dat is zo leuk onder Jehovah's getuigen, die hebben er niet één, maar die hebben er 144.000. Maar toen ze meer dan 144.000 leden hadden, toen werd het de stoelendans, want toen was de vraag, wie hoort er nou wel bij, wie niet? He? Want we hebben er maar 144.000 stoelen. He? Ja, dus een stoelendans. Als de muziek ophoudt, als de bezuin klinkt, wie het eerste zit en zo. He? Ja, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, we hebben hier maar één zaad. Wie is dat dan? Ja, dat is Christus. Dus de belofte werd gedaan aan Abraham en aan niet al zijn afstammelingen. Maar aan één. En dat ene zaad is uiteraard Christus. En vandaar dat de beloften en die zegeningen tot ons komen in Christus Jezus. Dat is vers 14 weer. Dan ben ik weer twee versen terug. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. Want de zegeningen en de beloften, die komen namelijk niet tot de heidenen in het algemeen, maar die komen tot Christus. En voor zover heidenen of joden één plant geworden zijn met Christus, namelijk door geloof, krijgen zij deel aan die zegeningen. Want het is maar een enkelvoud. Men krijgt niet deel aan die zegening op grond van de individuele werken die een mens verricht. Want dan zou het voor meerdere moeten zijn. Nee, maar het is maar één. Men krijgt namelijk deel in die zegeningen vanwege dat de Heer Jezus Christus die wet volbracht heeft en voor ons een vloek geworden is. Het was er maar één. En hij is degene die bovendien die zegeningen erft, zodat er maar één manier is waarop wij het ook zouden krijgen, namelijk door onze verbintenis met Christus. En met Christus worden wij verbonden, niet op grond van onze eigen werken, want dat kan nou helemaal niet, maar op grond van geloof. En dat is ook een manier om het te vertellen natuurlijk. Dus, er staat niet zaad in velen, maar er staat zaad, namelijk enkelvoud, en dat zaad van Abraham is Christus. En dan vers 17, en dit zeg ik, want Paulus vat het nu samen, hij zegt, ik heb nu gezegd het volgende. En hij vat het samen, hij zegt, het verbond dat tevoren door God, van God, bevestigd is op Christus. Dat is dat verbond met Abraham uiteraard. Een verbond dat bevestigd is, waarbij God met een eed gezworen heeft. Hè? Dat verbond, dat daarin was sprake van Abraham en Christus. Dus het is bekrachtigd, het is bevestigd dat het vervuld zou worden in Christus. Nou, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Wel, dat verbond wordt door de wet, dat is ook een verbond, maar het wordt door de wet, die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt. Het eerste verbond verdwijnt niet omdat er een tweede verbond komt. Bovendien, het is niet eens eerste en tweede verbond, maar ik noem het maar even zo. Hè. Dat verbond der belofte met Abraham wordt niet krachteloos doordat God via Mozes weer een verbond sluit. Er komt er gewoon één bij. Als ik naar de notaris ga en een overeenkomst ondertekenen, zo wilde niet zeggen dat alle voorgaande overeenkomsten dan ongeldig zijn. Dat hangt er maar vanaf. Het hangt er maar vanaf waar het over gaat. He? Maar al wou je 100 contracten per dag, 100 testamenten maken, als ze maar niet met elkaar in strijd zijn, geeft het niks. Zie? Ja, dat is met deze verbonden ook zo. Je hebt aan de ene kant het verbond met Abraham, het verbond der belofte wordt het genoemd, omdat het een belofte is met betrekking tot Christus. Eigenlijk is het verbond der belofte de belofte van dat er een nieuw verbond zou komen. Een ander verbond. Het is een belofte van een eeuwig verbond. En een belofte is nooit eeuwig uiteraard. Een belofte houdt op als die vervuld wordt. En als hij vervuld is, komt er een ander verbond in de plaats. Dat is de bedoeling. En het verbond wat hierna kwam, was het verbond der wet. Maar het verbond der wet was niet de vervulling van de belofte aan Abraham. Zo wordt het wel vaak gezien, door verbondstheologen met name. Maar dat is niet het geval. De vervulling van de belofte aan Abraham, die is gekomen niet in Mozes, maar in Christus. De wet is hooguit een voorbeeld van hoe het verbond, hoe de belofte aan Abraham vervuld zou worden. Het is een voorbeeld, maar het is niet het ding zelf. Het is niet de vervulling zelf. Zoals in de Hebreeënbrief gezegd wordt, Jozua onder de wet heeft Israël niet verlost, heeft hem niet in de rust ingebracht. En ook David, die het koningschap over Israël vestigde, is niet degene geweest die de belofte aan Abraham vervuld heeft. Christus is degene die dat doen zou. De zoon van David. Nou, daar gaat het om. En het verbond der wet is weliswaar een fase in de heilshistorie, maar niet de vervulling van de belofte. Het staat er namelijk volledig naast. Het is er hooguit een illustratie van, maar daar kunnen we nu moeilijk op ingaan. Het gaat erom dat de wet die 430 jaar later kwam, de belofte niet krachteloos maakt. Oftewel, hij doet de belofte niet teniet. Dat is wat hier staat, hè?
Daarom staat het verbond met Abraham zijn kleed, bevestigd hij maar kind tot kind.
Kijk, dan hoor u het ook eens van een ander. Zo is het. En er staat niet het verbond met Mozes, bevestigt hij van kind tot kind, want dat is niet waar. Gelukkig niet. Het verbond met Abraham. Maar de verbondstheologie heeft van alle verbonden één verbond gemaakt. Wij kennen in de Bijbel een stuk of 6, 7 verbonden. Ik ga ze niet voortellen, maar we kennen er nogal wat. Maar de verbondstheologie heeft al die verbonden achter elkaar geplaatst en gedaan alsof elk nieuw verbond een uitbreiding is van het voorgaande. Een aanvulling en een uitbreiding. En daarom kent men eigenlijk maar één verbond. Men spreekt dan ook over het verbond. Iemand die gedoopt wordt, wordt opgenomen in het verbond. Maar men verzuimt te zeggen, welk verbond dan wel? Want men kent er eigenlijk maar één. Met een heleboel namen. Maar daar zit het misverstand in. Die verbonden liggen niet in elkaars verlengde. Zijn niet elkaars vervolg. Maar ze liggen naast elkaar. Sommige liggen in elkaars vervolg. Het nieuwe verbond in Christus ligt in het verlengde van het verbond met Abraham. Dat is waar. Vandaar dat het met Abraham bevestigd wordt van kind tot kind. Wel degelijk eeuwig, omdat het uiteindelijk vervuld wordt. Maar al die andere verbonden die liggen weer heel anders. Liggen naast elkaar. Sommige zijn tijdelijk en sommige zijn eeuwig. Het hangt er maar vanaf waar we het over hebben. Maar het zijn verschillende verbonden. En dat is wat hier ook uitdrukkelijk gezegd wordt. De wet doet de belofte niet teniet. En de belofte was een belofte om erfgenaam van de wereld te zijn. De belofte was dat in Abraham en in Christus al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. En wel op grond van geloof. Op grond van geloof. Ja, daarom spreekt de Bijbel hier over het geloof van Abraham. Maar het voorgaande hoofdstuk sprak al over het geloof van Christus. Zij beide zijn gelovigen. Zij beide hebben deel aan de belofte. En omdat wij gelovigen zijn, hebben we dus ook deel aan die belofte. Dat is waar het om staat. Daar heeft de wet niks mee te maken. Nou, net zo goed als dat wij hier vanavond bij elkaar zijn en elkaar het evangelie voorhouden. Daar heeft de Nederlandse wetgeving ook niks mee te maken. En de Joodse nationale wetgeving van die dagen had er ook niks mee te maken. Een heel andere zaak. Zie. En als ik hier door het rode stoplicht rijd, dan zeg ik al, dan krijg ik een boete. Als het zien tenminste, dan krijg ik een boete, moet ik betalen. Maar die betaal ik niet aan God. Hij heeft het er niet verboden. Nee, het ligt er volledig naast. Heeft er niks mee te maken. Het zijn losse dingen. Nu, ze hebben wel invloed op elkaar, dat kan wel zijn. Maar je moet ze niet met elkaar verwarren. Nee. Dingen die bij mij thuis niet mogen, die mogen bij anderen thuis wel. Het is allemaal verschillend. Het ligt naast elkaar. Dat is met de wet en de belofte ook zo. Eén zaak is het verbond met Abraham. De andere zaak is het verbond met Mozes, namelijk de wet van Mozes. Maar onze rechtvaardigheid is gebaseerd niet op die van Mozes, maar op die van Abraham. Het verbond met Abraham, namelijk het verbond der belofte, oftewel het verbond der genade. Want dat is het, hè? Een genadeverbond. Nou, dan komt er nog één vers, vers 18, de laatste toelichting, waar staat, want indien de erfenis, en ziet u nou, ik heb net al gesproken over zonen zijn erfgenamen, u ziet hier dat dat klopt. Want Paulus heeft het over een erfenis. Hè? Zonen zijn erfgenamen. Wel, indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de belofte. Want de wet is het verbond met Mozes en de belofte is het verbond met Abraham. Wel, indien de erfenis uit de wet is, dan is ze niet uit de belofte. Het is één van twee. Zie? Maar ze is niet uit de wet, vanzelfsprekend. Ze is uit de belofte, staat er ook. Maar God heeft ze aan Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. God heeft de erfenis dus niet door de wet, maar door de belofte genadiglijk gegeven. De erfenis die wij ontvangen is niet uit werken of uit de wet, maar het is uit genade en door de belofte. God heeft het simpelweg beloofd. Staat vast. Onvoorwaardelijk. Want dat is het eigenlijk, het is onvoorwaardelijk. En als iemand zegt, ik zou wel deel willen hebben aan die erfenis, om een erfgenaam der wereld te zijn, om eeuwig leven te hebben enzovoorts, dan kan dat, dan moet je zien dat je uitverkoren wordt. En dat kan, ik zeg het met opzet zo natuurlijk, hè? Dat kan namelijk simpelweg door te geloven in de Heere Jezus Christus. Zodra je in hem gelooft, ben je een erfgenaam van Abraham, ben je opgenomen in het verbond. En heb je deel aan de belofte des geestes.
Ja, die zei nog, mijn zoon zal met deze niet erven. Met de zoon van de onderstreken.
Ja, dat komt nog aan de orde als we tijd hebben in Galaten 4. Want daar gaat het om dat Isaac en Ismaël samen zonen zijn van Abraham. Waarbij Ismaël niet erfde en Isaac wel.
Ja, en die andere vier zonen worden niet eens
ook. En de andere, nee, er waren er nog veel meer.
Nog vier zonen.
Ja, ik geloof nog 6 trouwens, maar goed. Maar ik heb het niet goed bijgehouden. Maar daar wordt niet eens over gesproken, nee. Ismaël erfde wel wat, maar niet de belofte. Hij kreeg wel geld mee, kreeg vee mee, weet ik veel wat, maar hij kreeg wel wat mee. Maar niet de belofte. De belofte is namelijk bestemd voor hen die door God daartoe zijn uitverkoren. En daarna wordt gezegd, degenen die uitverkoren zijn, wel, dat zijn degenen die geloven. Geloof wordt uitverkoren. God verkiest geloof. En ieder die tot God komt en zegt, o God, wees mij zondaar genadig, ontvangt vanuit die genade van God deze erfenis. Omdat God het beloofd heeft. Ja. Daarom is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het vastgelegd aan Abraham, dat zonden niet toegerekend worden wanneer men gelooft. Want geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, dat is de eenvoudige Bijbelse boodschap. Ja, en ik wou dat dat is wat meer gepredikt werd. Hè? Want dat is het evangelie. Dat is echt een blijde boodschap. Als gepredikt wordt van we moeten nog dit en we moeten nog dat, is geen blijde boodschap. Dan ga je nog de rust niet in, dan wordt nog aan het werken gezet. En we zijn al zo moe. He? Met de evangelie is dat degenen die vermoeid en belast zijn, dat die zouden komen tot de Heer Jezus Christus, daar hun last zouden afleggen en de rust zouden ingaan. Dat zet je dan niet op de grafsteen, dat mag natuurlijk wel, maar ik bedoel zo, dat zou je boven je deur moeten zetten. He? Hier rust. He? In Christus uiteraard, jazeker. Ja. Ik bedoel het heel serieus hoor. Wij zijn de rust al ingegaan. Zo goed als de Heer zelf gerust heeft van zijn werk, zo zijn wij ingegaan in de rust en rusten van ons werk. Wij rusten in het volbrachte werk van Christus. Amen.